Ga nu over naar het gesprek van de dag. En u hebt kunnen lezen in Weeblad Vrijmaldegem en u hebt het kunnen horen in het spotje op de radio dat wij het vandaag eens gaan hebben over de vierklaver. Eind vorig jaar werd de officiële eerste steen gelegd, er lagen er wel al enkele. En het is de bedoeling dat eind van dit jaar dit gebouw, de vierklaver, de instelling in Adegem, af is en zijn deuren kan openen. Het zal dus voor de mensen van Adegem toch wel even wennen worden. Zij krijgen iets nieuws in hun gemeente, ook voor heel Maldegem. Wij vonden het passend om daar kort na die eerste steenlegging dan toch eens uitgebreider over te spreken. En met wie konden wij dat beter doen dan met de directeur van de Vierklaver? En dat is de heer Gabi van Landschoot. Welgekomen hier bij Radio Saturnus, meneer van Landschoot. U bent de directeur van de Vierklaver. Mensen moeten niet denken dat de Vierklaver uit het niets is ontstaan een tijdje geleden en dat de eerste steen ook werkelijk de eerste steen van de Vierklaver is. Het gebouw of het home dat hier in Adegem vereist maakt eigenlijk deel uit van een groter geheel. Waar bevindt zich eigenlijk de hoofdzetel van de Vierklaver?
De Vierklaver zelf heeft eigenlijk van zijn begin af aan een ruimere verspreiding gehad over een regio. Doordat wij de keuze, of het bestuur de keuze heeft gemaakt om een hervesting te doen via nieuwbouw, is dan ook bewust uitgekeken en bewust afgewogen waar die hervestiging zou gebeuren. Uiteindelijk is de keuze dan gevallen op enerzijds Maldegem, meer bepaald Adegem, en ook de gemeente Nevelen, meer bepaald Landegem. Door de programmatie in de nieuwbouwfase is zo gelopen dat Landegem het eerst aan de beurt is gekomen wat de nieuwbouwprojecten betreft. En in die zin is dan ook de administratie en de administratieve zetel die aanvankelijk gevestigd was in Gent ook meer verhuisd naar de eerste nieuwbouw in Landegem. Dus de administratieve zetel is gevestigd in Landegem, maar de Vierklaver als voorziening, als organisatie, heeft dus eigenlijk straks twee nieuwe vestingsplaatsen, eerst Landegem, ook Adegem.
De Vierklaver eigenlijk kon ontstaan, zogezegd, in 1989, maar voortbouwend op een vorige traditie. Er was al iets daarvoor, maar er is een reorganisatie geweest, een heraanpak. Kunt u daarover iets kort...
De korte geschiedenis van de Vierklaver zelf, ja. Die is dus inderdaad van start gegaan als organisatie, als erkende voorziening eind 89. En we hadden toen een werking... Of we zijn een werking eigenlijk gestart op meerdere gemeenten. Meer bepaald Gaveren, Sint Maartens-Lathem, Mariakerk en Melle. Nu, dit op zichzelf was geen keuze van de Vierklaver, maar een beginsituatie doordat, en dat is wel heel speciaal, particulier misschien voor een nieuwe organisatie, dat we eigenlijk niet van nul zelf zijn begonnen, maar eigenlijk een bestaande situatie hebben overgenomen, althans wat de bewoners en de dagverblijvers betreft. De Vierklaver heeft geen linking met de voordien bestaande voorzieningen en verenigingen, die spijtig genoeg waarschijnlijk, zeker voor de ouders die toen hun zoon of dochter hadden laten opnemen in die voorziening. Die is moeten stopgezet worden en de overheid heeft dus die erkenning teruggetrokken en hertoegewezen aan nieuwe VZW's, waaronder de Vierklaver. Dus we zijn eigenlijk op een bijzondere wijze ontstaan uit eigenlijk een noodsituatie waarin vooral die gezinnen met hun zoon en dochter in een zeer kritische situatie waren beland, in de zin van wie gaat voortaan deze mensen begeleiden. En dat is dan de Vierklaver geworden.
Mensen kennen hier in onze ruimere omgeving waarschijnlijk wel Lovendegem, waar zich ook een medisch-pedagogisch instituut bevindt. Dit, of heel wat van deze instellingen in die welzijnssector zijn ontstaan vanuit een caritatieve opzet vanuit christelijke bewegingen. Dat is bij jullie ook zo, veronderstel ik.
De Vierklaver zelf, ja, we zijn heel jong, hè, als je het zo beschouwt, als je het vergelijkt met voorzieningen zoals Bernadette in Lovendegem, zijn we dus zeer jong, van 89. En inderdaad, dus de traditie van de voorzieningen in de gehandicaptenzorg, die gaan terug in overgrote mate naast enig overinitiatief, maar dus in overgrote mate gaan die terug op het werk van congregaties, die aanvankelijk ja, zeer ongedifferentieerd allerlei kinderen, jongeren, volwassenen met probleemsituaties hebben opgevangen. Stilaan is dat dan uitgegroeid in zeer specifieke, soms ook zeer specialistische voorzieningen. Eerst op het niveau van minderjarige kinderen en later is dan ook de volwassenzorg daar bijgekomen.
U bent vanuit uw functie en uw opleiding als orthopedagoog heel vertrouwd met ook wat historiek rond gehandicaptenzorg, opvang van mensen met een mentale handicap, een lichamelijke handicap. Vroeger, als we nu denken 100, 200, zelfs meer jaren geleden, voor die mensen die echt dus, ja, laten we zeggen, niet konden functioneren, zelfs niet in de veel eenvoudige maatschappij van toen. Wat was daar aan voorzien? Of is er een hele tijd niets geweest? Dan moeten wij ons dat voorstellen. Nemen we er ook maar de psychiatrie bij, bijvoorbeeld.
Ja, ja dat is een ver teruggaande blik. Als ik dat even snel overschouw en zonder in data te vervallen, want daar ben ik ook trouwens niet zo op voorbereid. Maar er is dus, ja, teruggrijpend op dat congregatiewerk, en dan zitten we in de jaren 1800, begin en midden 1800, waar zeer veel, zou ik maar zeggen, sociaal-maatschappelijk werk via parochies is ontstaan, ook parochiaal gebonden vaak, waar op vele wijzen en om vele redenen kinderen, jongeren, volwassenen werden opgenomen. Dat kon zijn omdat men een bepaalde ziekte had, of een handicap van welke aard dan ook, of ouderenzorg. Het was een beetje allemaal, ik zou zeggen, samen en door elkaar.
Is het zo dat van overheidswegen de staat van toen, dat men daar eigenlijk het zich niet kon op beroepen, dat het eigenlijk ja, noodzakelijkerwijze de kerk was die het dus vanuit een liefdadigheidsgevoel ja, voor zijn rekening moest nemen, iets moest doen daarvoor?
Dat is alleszins een bewuste keuze geweest vanuit de kerk van toen en trouwens nu nog. U sprak daar straks ook van caritatieve beweging. Dat is inderdaad op die manier gegroeid. Hè? Dus van een overtuiging, een vaststelling dat een mens met een handicap of een of ander gebrek of tekortkoming op de eerste plaats evenwaardig ook mens blijft. En dat die ja, vanuit die christelijke opvatting elke steun en hulp nodig heeft. Maar het is, en dat is misschien ook specifiek, ik weet het niet voor de Vlaamse situatie, maar heel snel is met die caritatieve initiatief ook het systeem van subsidiëring ontstaan. En eigenlijk vrij vlug is eigenlijk een vorm van samenwerkingsniveau ontwikkeld geworden tussen overheid, verschillende overheden, lokaal, Vlaams, nationaal, waarbij het particulier initiatief kon gaan rekenen, mits argumentatie uiteraard, op die subsidiering van overheidswegen. En dat is dan gaandeweg meer uitgebouwd. En vanuit de zeer globale, algemene aanpak van die eerste jaren, samen met de psychiatrie en ziekenhuizen, is dat dan verder, ik zou zeggen, gedifferentieerd, meer opgedeeld naar gerichte opvang. Voor volwassenen, als ik dat nog heel eventjes mag aanvullen, die is eigenlijk het laatst, ik zou zeggen, aan de beurt gekomen qua specifieke opvang. En helaas zijn een aantal jaren nog volwassen wordende die omwille van een verstandelijke handicap eerst als kind in een toch min of meer gerichte opvang waren terechtgekomen. Die konden dat niet meer verder krijgen en zijn dus, als die niet meer terug naar huis konden, moeten opgenomen worden in de psychiatrie, wat op dat moment ja, een enige uitweg was, maar niet de beste uitweg. En sindsdien zijn dus tehuizen en dagcentra ontstaan, zoals de Vierklaver bijvoorbeeld.
Ja, als je zo kijkt, er was onlangs nog een historische tentoonstelling in Gieselij. Ja. De gehandicapten van toen, die moeten het toch echt wel zwaar te verduren gehad hebben. Hè? Ook psychiatrische patiënten, mentale gehandicapten, moeten we ze misschien straks nog even toch duidelijk van elkaar ook onderscheiden. Dat is eigenlijk niet hetzelfde. Maar goed, laten we dan toch maar nu dat is samenneemt, dat moet bijna onmenselijk geweest zijn. Hè?
Het,
een opvang.
Voor de betrokkenen zal het al sinds. Ja, ik weet niet of ik het woord onmenselijk in een aantal situaties zal wel zo geweest zijn. Ik ben een beetje terughoudend voor dergelijke uitspraken, niet om minder af te doen aan de beleving van die mensen die inderdaad in een minder gepaste, geschikte wijze begeleiding kregen. Maar anderzijds behoren ook tot een, het kunnen van die tijd. En, mm-hmm. en ook in, ja, wanneer je de aanpak niet zo goed kunt geven, zijn er toch talloze mensen die het beste van zichzelf geven om het dan toch zeer mm-hmm. goed te doen. Mm-hmm. En in die context is het altijd moeilijk om daar zeer algemeen uitspraken over te doen. Mm-hmm. Maar inderdaad, maar het is niet omdat je een verstandelijke handicap mm-hmm. hebt, dat je thuis hoort in verschillende opvangwijzen van de psychiatrie. Ja,
maar ik bedoel nu ook nog voor de psychiatrie echt daar zijn zegging in doen, waren die niet veel eer bijna als gevaarlijke gekken, als gevangenen bijna, als misdadigers. En is het dan niet geleidelijk aan dat de idee vergroeid is van kijk, hier gaat het eigenlijk om mensen die, laten we toch zeggen, een zekere vorm van ziek zijn hebben. Hè?
Dat gaan we wel zeer ver terug in de tijd. Hè, waar, ik zou zeggen, enerzijds naarmate de handicap ernstiger was, en dat werd dus niet herkend als, wat is hier eigenlijk precies aan de hand? Hè, maar dat was dus iets van, dat klopt hier niet, dat kan niet in onze omgeving, dus die moeten verwijderd worden. En ja, dat was dan een centrale, residentiële, achtermuren weggestoken opvang. Of anderzijds, wanneer die handicap niet zo zichtbaar, niet zo ernstig was, kreeg je dus in het dorpsbeeld de beelden van de personen die iedereen kende, maar iedereen waar smalend over deed. Hè. Mm-hmm. Of anderzijds juist heel goed opgenomen werden in hun lokale omgeving.
Ja. Dat is ook iets wat ik vragen wil. Ja. Was het van, vroeger niet beter mogelijk om die mensen dan toch nog eigenlijk een sociaal vangnet te bieden binnen het eigen gezin? Het was in een vrij agrarische omgeving overal zo'n beetje. Die mensen konden misschien op de boerderij, op de hoeve nog wel enig werk verrichten. Werden daar ook door ouders, door broers, door zussen nog voor een stuk opgevangen. Ik kan me voorstellen in onze samenleving, waar alles veel individualistischer gaat, waar het ook veel drukker is, waar er minder tijd is om die zorg te dragen, dat het inderdaad veel moeilijker is om die mensen een gewone plaats te bieden. En dat die dan eigenlijk naar instellingen moet gaan. Ja. Veel meer dan vroeger.
Ook als we dat in ruime tijd overschouwen, krijg je ook hier weer de slingerbeweging, waarbij die, als die op uiterste komt, dan weer een tegenbeweging veroorzaakt. Je zou kunnen zeggen vanuit enerzijds de historische groei, waar omwille van een handicap mensen werden weggedaan naar voorzieningen, naar instellingen, is men dan, en waar je dus een verlies had eigenlijk aan het beroep doen op de lokale kracht, het gezin, de omgeving, heeft men eigenlijk op een bepaald moment de vaststellingen dan gedaan, en dan zitten we terug al in de 1900 en de beweging naar de integratie terug toe, waar men vaststelde van het is niet omdat je een handicap hebt dat je er niet meer bij hoort of zou mogen bijhoren. En dan moest terug een beweging op gang gebracht worden naar de lokale gemeenschap toe. Is de laatste 20 jaar ook veel sterker de thuiszorg, de thuisbegeleiding op gang getrokken naast die residentiële instellingszorg. Hè. Die is, ik zou zeggen, in vele facetten opengeplooid, van enkel binnen de muren naar semi-residentiële vormen, onderwijs met allerlei types naar handicap is intussen ontstaan.
Zijn er in Vlaanderen de dag van vandaag voldoende voorzieningen voor die mensen, voor de aanvragen? Kan men aan de aanvragen tegemoet komen?
Dat is verschillend ook weer naar gelang het type handicap en wat daaromtrent zou moeten gedaan worden. Globaal denk ik mag gesteld worden dat naar minderjarigen, dus op vlak van onderwijs, opvang in internaatsverband, semi-internaatsverband, dat vrij voldoende is uitgebouwd. Mm-hmm. Tenzij, en dat is dan weer de vooruitgang enerzijds van wetenschap en methodieken, bijvoorbeeld op vlak van handicaps als autisme, dat daar dan nog weer een beweging, of een inhaalbeweging moet gemaakt worden naar gerichte opvang. Anderzijds de ambulante zorg, dus de thuiszorg, het aan huis komen begeleiden, ondersteunen. Op die vlakken kan er nog wel en moet er nog wel wat uitbouw gebeuren. Naar de volwassenen toe bekeken is het dan weer wel zo dat de opvangmogelijkheid beperkter is dan de vraag. Er zijn dus nog altijd meer vragen vanuit gezinnen met een volwassen geworden zoon, dochter, familielid met een verstandelijk handicap dan dat er plaats is.
Is het zo dat er de laatste jaren, je noemt daar de vorderingen van de wetenschap, is het zo dat je zou kunnen aannemen dat er in de toekomst misschien minder mensen met een zware mentale handicap zullen zijn, dat degenen die er zijn dan eigenlijk eerder ouder gaan worden. Ik denk nu bijvoorbeeld aan dan toch die medische vooruitgang, waar mensen tijdens de zwangerschap al bepaalde onderzoeken kunnen laten uitvoeren, dat zware handicaps vaak of aan het licht kunnen komen, met alles wat je daar ethisch kunt over zeggen, maar goed, ook de betere hygiënische omstandigheden, de betere omstandigheden waarin mensen zelf opgroeien en zo, zou dat er kunnen toe leiden dat er minder nieuwe gehandicapten komen, of zeg je eigenlijk niet, of dat is eigenlijk niet te voorzien of niet te zien in de statistieken?
Daar is uiteraard iets over te vertellen en er ook iets in te zien, maar uw vraag omvat eigenlijk al veel facetten. Hè. Mm. U stelt daar, gaan er minder gehandicapte kinderen geboren worden, of komen er minder nieuwe handicaps? Dat is dat zijn eigenlijk al twee vragen. Ik denk dat onze maatschappij met... Ja, die ook nieuwe dingen letterlijk de lucht instuurt bijvoorbeeld, ook wel zou kunnen oorzaak zijn aan nieuwsoortige mistoestanden. Het is een algemene bedenking. In elk geval, inderdaad, door de preventieve medische zorg zal het wel zo zijn dat op vlak van erfelijkheid bijvoorbeeld er tijdig informatie kan verstrekt worden naar de kinderen enzovoorts. Die dan volwassen worden en zelf aan kinderwens denken. Dus vanuit die begeleiding, dit onderzoek, kan heel beslist voorkomen worden dat kinderen met een bepaalde handicap geboren worden. Anderzijds, en daar heb ik dus geen zicht op in welke balans naar aantallen dat dan evolueert, veroorzaakt ook onze samenleving, ik zou zeggen, handicap bijvoorbeeld door verkeersongeval, arbeidsongeval. Meer en meer gelukkig begint men nu specifieke aandacht te besteden aan wat men, excuseer voor de technische term, de posttraumatici benoemt. Hè. Dus de mensen die via ongeval, niet alleen lichamelijk, maar dus ook karakterieel, psychisch, een andere wending krijgen. En die opvang, eens dat het echt strikte medische urgentie... periode voorbij is, de revalidatie misschien stabiliseert, dan ontstaat de vraag waar naartoe. En ik ervaar dat nog het gezin dan of het echtgenoot of de echtgenoot in zo'n situatie, de kinderen van zo'n gezin, daar echt goed op voorbereid zijn.
Oké, we gaan zo dadelijk nu echt dus naar de vierklaver zelf gaan. Eerst toch een paar inleidende en algemene bedenkingen rond welzijnszorg en gehandicaptenzorg. Zo dadelijk gaan we echt dus kijken nemen in de vierklaver zelf naar een stukje muziek. En we hebben gekozen voor een prachtig instrumentaal liedje van Willem Vermanderen uit zijn schitterende mini-cd Een Kleinood, als het ware in de donkerste dagen. In de donkerste dagen, Willem Vermanderen. Het is nog altijd satelliet, het is bijna 11:00, maar wij gaan toch nog even door. Het was ook een heel gevulde uitzending weer vandaag naar onderwerpen. We praten over de Vierklaver-luisteraars, als u misschien pas wat later hebt afgestemd. En we hebben in onze studio de directeur van de Vierklaver, de heer Habie van Landschoot. We hebben het al even gehad, Habie, over de gehandicaptenzorg in het algemeen. We hebben daar ook een stukje historiek aan gekoppeld. Laten we nu misschien eens naar de Vierklaver zelf gaan. En ik lees dan in jullie bundel dat de doelgroep van de Vierklaver zwaar tot matig mentaal gehandicapte volwassenen zijn, niet bekwaam om te werk gesteld te worden in een beschutte werkplaats. Misschien is het al een eerste iets dat we duidelijk toch moeten stellen. Mentaal gehandicapte mag je niet zomaar gelijkstellen met psychiatrische patiënten. De Vierklaver, het deel dat ook in Adegem nu aan het verrijzen is, is geen psychiatrische instelling. Het is iets anders.
Dat klopt, dat is erg belangrijk om dat onderscheid te houden. Ik zou zeggen, om zowel respect te doen aan personen met een handicap als personen die om een psychische reden hulpverlening nodig hebben. Maar het is zeer wenselijk dat dat ook echt onderscheiden wordt, omdat het ook een geheel andere invulling en invalshoek is om die begeleiding op te zetten. Een verstandelijke handicap is dus een handicap, iets wat bij de geboorte of rond de geboorte ja, veroorzaakt dat de persoon met een bepaalde beperking door het leven zal moeten gaan en die dus onherstelbaar is in die zin, ook wat de handicap betreft. Mm-hmm. Uiteraard niet wat de mogelijkheden zijn en de mate van mogelijkheden die kunnen ontplooid worden. Dat is precies juist de opgave die de gehandicaptenzorg dan heeft. De psychiatrie richt zich dan tot mensen die van jongs of later in leeftijd een psychische ziektestoornis ontwikkelen, waar dus ook een heel aangepaste begeleidingtherapie moet voor opgezet worden. Mm-hmm. Maar zoals ik in het begin van het programma al even vertelde, bij gebrek aan opvang, vooral in de volwassenzorg, was het wel eens een keer een noodsituatie dat mensen met een verstandelijke handicap, eens volwassenen, naar de psychiatrie moesten overgeplaatst worden bij gebrek aan opvangmogelijkheden.
Nu, het wezen van die mentaal gehandicapten, hun noden en dan ook de mogelijkheden om daar op een zinvolle manier mee bezig te zijn, die zullen waarschijnlijk of ongetwijfeld het bouwwerk, de vierklaver, zowel materieel als organisatorisch qua voorzieningen hebben ingekleurd. Hoe gaat de vierklaver er nu echt uitzien? Niet zozeer de gevel en de zetels, maar ik bedoel, wat zal er allemaal voorzien zijn om die mensen op een zo zinvolle manier, therapeutisch verantwoorde manier, ook medisch verantwoorde manier, een zinvolle opvang te bieden?
Ja. De invulling door de vierklaver is dus uiteraard en vooraf bepaald door de welke erkenning je van overheidswegen krijgt om te functioneren. En bij ons is dat erkenning, en ik excuseer ook weer voor de technische terminologie, als bezigheidstehuis of tehuis voor niet werkbekwame volwassenen. En anderzijds als dagcentrum. Dus ik zal een beetje in gewone termen uitgelegd, kan de vierklaver opvang doen via een wonen-huisvesting met continue begeleiding, waarbij dus naast het wonen ook de dagbesteding helemaal ingevuld wordt, samen met de bewoners. En anderzijds een dagcentrum, zoals de naam het beetje zegt, een centrum waar je als gehandicapte persoon enkel overdag naartoe komt, maar voor de rest nog thuis woont, meestal bij de ouders of bij familie.
Dus de beide zullen in Adegem tot de mogelijkheid?
De beide vormen van opvangbegeleiding zijn in Adegem voorzien. Als voorziening de vierklaver is dat op dit moment onze mogelijkheid. Wij vullen dat dan verder in door enerzijds heel bewust ook in het beeld, letterlijk, uiterlijk, in het uitzicht, klemtoon te leggen op het wonen. Wij willen benadrukken dat ook al heb je een handicap, dat je ergens woont, dat je behoort tot een dorp, bij een straat, bij een wijk. Maar dat anderzijds eens in die woning er toch voldoende aanpassing en begeleiding voorzien is om, ik zou zeggen, wat de handicap aan beperkingen meebrengt, een beetje te overstijgen of tegemoet te treden, zodat wonen in een wijk, in een dorp, echt mogelijk wordt.
Dat wonen, moeten wij dat dan intern bij jullie ook zien als toch iets met een zekere privacy? Niet meer de grote slaapzalen van vroeger en zo.
Precies, dat is ook een heel bewuste keuze geweest. Ook weer binnen de middelen uiteraard die beschikbaar gesteld worden en die we zelf een stukje kunnen bijverharen. Hoe dan ook is het tot nu toe, omwille dus van die subsidieringssystemen enzovoorts, nog altijd een groepswonen, dus de woningen die wij bouwen zijn eigenlijk groepswoningen van, als ik het beschouw tussen Landegem en Adegem, 5 à 9 mensen die samenwonen. Mm-hmm. Maar daarbinnen proberen wij zo sterk als mogelijk de privacy, het individugericht, echt kansen te geven. En dat eruit zich onder andere ruimtelijk in de eigen slaapkamer. Ja. Waar, naarmate onze bewoners daar nu gebruik kunnen van maken, zij ook echt gebruik van maken. Hè, door die wijze van inrichting het op zichzelf kunnen zijn enzovoort. Mm-hmm. Verder in de begeleiding proberen wij dus, het moet een continue begeleiding zijn. Dan moet je dus ook met een groep personeelsleden een continue 24 uur, jaar op jaar, begeleiding opzetten. Gedifferentieerd naar het wonen, naar de dagbesteding in medische of paramedische zin. En dan, zoals in algemeen, maatschappelijk werk, administratie. Dus er komt er eigenlijk een hele organisatie rond te zitten. Maar ook daar proberen wij echt evenwicht te houden tussen, ik zou zeggen, de groepsgewijze begeleiding en de individuele begeleiding. Het is een spanningsveld die ja, een stukje vanuit het organisatorisch verband ontstaat, maar waar het zeker moet over gewaakt worden dat het individu niet in de hoek gezet wordt, verdwijnt in de groep.
Dat moet dan waarschijnlijk, het zal wellicht ook niet voor elke resident gelijkaardig zijn, maar toch een zeer intensieve begeleiding vergen. Ik denk dat de meeste van die mensen bijna continu toch begeleiding en hulp nodig hebben op de meest diverse terreinen van gewoon dagelijks leven.
Ik zou zeggen, dat begint 's morgens bij het opstaan. Hè? Ja. Dus, de begeleider.
Wat moet je daar dan bij voorstellen? Is dat helpen met kleren aandoen, met lichaamsverzorging?
De bewoners die nu in de Vierklaver wonen, ik zou zeggen, daar is al een zekere mate van verschillen te merken. Hè. We hebben bewoners die, ik zou zeggen, na het wekken of die zelf al liggen te wachten van is het nu het moment om te gaan opstaan. Die met zijn aanwijzing van nu kan je van start gaan, bij nu van spreken, zichzelf gaan wassen, aankleden, waarbij de begeleiding kan beperkt blijven tot een stuk toezicht houden dat het inderdaad ook wat vooruit gaat en dat het ook gebeurt en dat niet de onfrisse kleren van voordien terug aangetrokken worden, maar de nieuwe kleren die klaar liggen of die vooraf gekozen zijn s'avonds, tot en met bewoners bij wie je moet bijblijven om, ik zou zeggen, verbaal te begeleiden van nu dit en wat zeep en wat minder zeep en nu de tandpasta, tot en met bewoners die, ja, in het was bijvoorbeeld moeten het was een gebeurd door de begeleiding. Dat is zo een verzorgingssituatie. Eens aan tafel krijg je een beetje dezelfde situaties. Maar ook in het samenleven heb je dus een heel verschil. Je hebt bewoners en het zijn mensen zoals u en ik. Met het verschil dat zij dan ook die mentale handicap moeten mee verwerken in hun leven. Maar met hun eigen temperament, karakter. En de ene is dan ook behulpzamer naar de andere. En dat samenleven is dus ook een punt van begeleiding. Waarbij men wijst op samenleefregels, afspraken, maar ook begrip tonen voor elkaar. In die zin is het zo dat wij de laatste maanden in wat verder proberen te werken op een beweging die in Hans Vlaanderen sterker en sterker wordt. De beweging waarin de mate van zelfbepaling erg naar voren geschoven wordt. Het is niet omdat je een handicap hebt dat alles dan in je leven van buitenaf en door anderen moet bepaald worden, maar toch binnen de mogelijkheden aan hen zelf de ruimte moet gegeven worden om een stukje mee te bepalen, om zelf te bepalen van welke kant gaat mijn dag, mijn leven, mijn week uit. En daar willen wij de komende maanden samen met twee, ik zou zeggen, gespecialiseerde vormingsverenigingen gaan aan werken om ook op technisch vlak, communicatief vlak, onze bewoners meer te oefenen, te trainen, zodat zij ten eerste al weten hoe en begeleiders weten hoe te communiceren.
Misschien, want onze tijd is toch stilaan aan het aftikken, misschien ook nog iets zeggen, Habi, over die dagbesteding zelf. Die mensen gaan daar echt zinvolle zaken proberen doen. Het is niet echt daar zitten in hun woonruimte. Nee, ze gaan aan de slag. En ook dat geeft therapeutische bedoelingen. Maar wat kun je dan aanbieden? Wat doet men dan zo met die mensen?
Ja, dus enerzijds vanuit de afleiding dat het gaat om volwassenen die niet werkbekwaam zijn in de zin van kunnen gaan werken in een bedrijf of zelfs niet in een beschutte werkplaats, dus waar een productie gevraagd wordt. Dus vanuit die afleiding zoeken wij dan toch een dagbesteding in te vullen die op het niveau de mogelijkheden is van die mensen. Tegelijkertijd is het ook een zeer goed middel om het leven, de dag, de week, kleur te geven. Door het organiseren van activiteiten, en wij spreken dan ook wel van ateliers, van werken, geef je ook een betekenis aan de dag. Hè. Je staat op om iets te gaan doen. Wat zijn dat voor zaken? Dat zijn een reeks van ateliers waar het verschillende middelen, hout bijvoorbeeld, of klei, of crea, zaken worden opgezet. Hè. Bijvoorbeeld in het goudatelier gaat men houtpaletten omvormen tot bloembakken. zijn. Dus het is een heel proces van afschaven, wijzen. Het bakatelier, daar bakt men wat brood voor eigen consumptie. Of de taart voor de verjaardag of het pensioenfeest, want stel ik eens aan. We hebben dus ook meer en meer bewoners en bewoonsters die rond de 60, 65 draaien. En die merken dat dan ook in een omgeving, van dat wordt specifiek gevuurd. Dus dat is iets voor het bakatelier. We hebben ook moestuin en dierenverzorging. En dat zijn dan meer mensen die het in het buitenleven graag hebben. Of een kaarsengietatelier. Via gipsbewerking kan je bijvoorbeeld doopsuikerattributen maken. Dus het wordt ingevuld in de zin van wat er van komt is zinvol. En het wordt ook gewaardeerd door derden. Niet alleen de eigen begeleiding, maar ook via familiesympathisanten, doordat je bijvoorbeeld op een paasmarkt of een kerstmarkt gaat deelnemen, ervaren ook onze bewoners en dagverblijf dat wat zij doen in die ateliers gewaardeerd wordt. En dat is dus de belangrijke zinvolheid van hun activiteiten. Anderzijds, en dat is ook weer vanuit hun handicap, kunnen wij ook niet verwachten dat die gerichtheid om bezig te zijn zeer lang achtereen duurt of dag aan dag hetzelfde kan zijn. Vandaar dat er ook een zeer sterke variatie is aan activiteiten. Dus niet alleen atelierwerk, maar ook veel activiteiten die liggen in de sportsfeer, bewegingssfeer, dus gaan zwemmen of paardrijden, met muziek, hè. Voor heel veel van ons mensen is muziek een zeer belangrijk medium.
Er staat in jullie bundel een woord, een snoesbrengte. Je hebt het er ook over gehad op de avond zelf. Ja. Wat is dat?
Ja, dat is...
Heerlijk, ook al weet je niet wat het is.
Heerlijk, en zo is het ook bedoeld en zo is het ook voor heel wat bewoners. Vooral diegenen die... omwille van bijkomende motorische handicap beperkt zijn, letterlijk in een bewegingsruimte, in een belevingsruimte, zouden wij graag in Adegem dan een eigen lokaal als snoezelruimte inrichten. En wat moet je dan bij voorstellen? Dat is uitgerust met allerlei materialen, zachte materialen, waar je dus kunt gaan om liggen, rollen, bewegingsactiviteiten doen, maar ook heel veel visuele, attractieve zaken opgesteld worden, zoals waterbellen, zuilen die dan met nog verschillende kleuren kunnen aannemen enzovoort. Dus waar eigenlijk een beleving, een sfeer gevarieerd gecreëerd wordt, die, ik zou zeggen, het beleven, het zintuigelijke sterk gaat aanspreken. Je krijgt hier een beetje terug de vergelijking met ontwikkeling bij kinderen, waar dus het stimuleren van al de zintuigelijke mogelijkheden belangrijk is. Dus dat blijft eigenlijk doorduren, ook op volwassen leeftijd, waar de handicap dus maakt dat het... je vaak al uw lichaam boodschappen krijgt van ongemak, proberen wij eigenlijk via positieve belevingen, onder andere via zo'n ruimte, ik zou zeggen een beetje vergelijkend als je in een eigen warm badje duikt of in een dubbelbad, omstandigheden, dan krijg je ook een gevoel van positiviteit, van behagen met uw eigen lichaam.
Nu nog even naar buiten misschien, want als je zegt we gaan zoveel mogelijk eigenlijk het gewone leven toch benaderen met activiteiten, met zaken die je creëert en zo, dan ga je waarschijnlijk ook wel af en toe eens de buitenwereld in. Je sprak van een of paasmarkt waar je dan producten gaat staan. De mensen in de wijk, de mensen in Adegem, jullie zullen voor hen niet onzichtbaar zijn waarschijnlijk. Hè?
Absoluut niet, en ik hoop dat dat ook zo zal mogen zijn.
Zal dat wennen worden
en kunnen zijn
voor de wijk? Of?
Uiteraard moet je daaraan wennen. Hè. Het is evident voor al wie ergens nieuw bouwt of als nieuwkomer komt in een wijk of een gemeente of een dorp, is er onderling gewenning nodig. Je moet elkaar een beetje leren kennen. Bij het begin is dat wat op afstand en wie neemt het eerste initiatief enzovoort. Dus dat zal zeker ook zo zijn met de nieuwkomers die wij zijn of die de bewoners en dagverblijvers zijn. Maar wij zullen dus ook... ik zou zeggen, alle kansen aangrijpen die ons geboden worden. En wij gaan ook kansen proberen uitlokken om die gewenning voordien al te starten. En te begeleiden eens dat de bewoners en dagverblijvers er zijn. Zodat er een stilletjes aan een vanzelfsprekendheid groeit. Ik ben er bijna zeker van, dus ook wat ervaring in Landegem, waar we dus ondertussen toch al een jaar of tweetje zijn, dat dat vrij vlot gebeurt als er ook actief aan gewerkt wordt. Mm-hmm. Je mag dus niet alles zomaar zijn gang laten gaan.
Het is uiteraard allemaal met begeleiding van het personeel.
Zoals straks al geschetst, dus de begeleiding is continu. Hè.
We kunnen er natuurlijk ook niet omheen in het post-Dutroux tijdperk dat mensen wat wantrouwig zijn, wat argwanend zijn, misschien toch een beetje banger geworden zijn in het algemeen. Het is dus met klem niet zo, en vergeef me dat ik het een beetje oneerbiedig zeg, maar dat de mensen in Adegem zouden moeten bevreesd zijn dat daar gevaarlijke gekken tussen aanhalingstekens alleen op de dool gaan, zodat de mensen daar op hun ongemak moeten zijn. Dat is totaal niet zo. Hè.
Nee, absoluut niet. Ik ben ervan overtuigd dat zowel langs de kant van bewoners bij ons als van bewoners van de wijk die daar dus nu al zijn, dat er op relatief korte termijn goede contacten zullen ontstaan, ook op een persoonlijker vlak. Maar in die zin is het ook belangrijk, en ben dus ook Radio Saturnus erg dankbaar voor deze gelegenheid, zoals trouwens ook op lokaal vlak tegemoetkomingen of engagementen zijn toegezegd, om bijvoorbeeld via dorpsraad of als daar een wijkcomité is en via allerlei andere verenigingen ons project te komen toelichten. Wij zijn daar zeer toe bereid, omdat het, vind ik, erg belangrijk is dat mensen, zeker die daar wonen, maar ook ruimer het dorp, de gemeente Adegem, Maldegem, op een juiste wijze kijk krijgen op wie komt daar nu. En dat inderdaad verantwoord is dat ook deze mensen daar komen wonen. En eigenlijk moet je ervan vertrekken, voor wie het er helemaal onbekend mee is, van het is een volwassen geworden, een zoon of een dochter van een ouder, van een vader en een moeder, ik zou zeggen, die alleen maar de pech gehad hebben, op een bepaald moment geconfronteerd worden met een handicap. Mm-hmm. Maar voor het overige zijn dat mensen als u en ik, die met allerlei mogelijkheden en beperkingen door het leven proberen
te instelling in je gemeente kan eigenlijk de lokale samenleving rijker maken en een stuk menselijker maken waarschijnlijk.
Dat denk ik wel en dat hoop ik ook. En zoals er straks over begeleiders gesproken is, in hun motivatie en wat zij ervaren in hun beroepshalve bezig zijn, zo denk ik ook dat een lokale gemeenschap door het feit dat, ik zou zeggen, zij die er eigenlijk al altijd hebben zijn geweest en erbij horen, maar die misschien in de loop van de geschiedenis al wat te veel waren teruggedrongen achter muren, dat die terug zichtbaar aanwezig zijn en blijven in de gemeenschap. En dat ook de kleur en de variëteit en het gevoel van de echtheid terug weergeeft.
Ja, gelukkig dat niet alles wat modaal is of niet modaal is, niet langer weggestopt blijft achter muren. Dat was vroeger toch wel zo, ook naar gehandicapten, lichamelijk gehandicapten en zo. Wat niet gezien wordt, bestaat vaak niet in de ogen van de mensen, maar de werkelijkheid is helaas niet zo, dat er alleen maar perfectie bestaat.
In die zin is het misschien zo dat deze jongeren, deze volwassenen, ook de kinderen, met hun handicap een soort signaal geven naar elk van ons die zichzelf normaal zien of beschouwen, dat het altijd inderdaad niet zo is, dat niemand echt het gemiddelde is en dat iedereen op een of andere manier op een bepaald moment zijn zorgen of zijn beperkingen heeft. En het is pas dan, ook in vele andere situaties, dat mensen dan ontdekken dat ze dan toch niet alleen zijn met dat probleem. En in die zin is het wel een signaal dat mensen elkaar nodig hebben.
Misschien ter afsluiting nog even een paar cijfers. Zeg maar, hoeveel mensen gaan jullie daar kunnen opvangen?
In het project in Adegem is voorzien voor 36 bewoners. Bewoners, dus betekent dus via te huis. Daar dag en nacht, jaar aan jaar kunnen gaan wonen. En dan een twintigtal in dagcentrum. Ik spreek van een twintigtal. De erkenning spreekt van 20, maar via het deeltijdskomen, dus enkele dagen in de week, dus een formule die ook kan, zijn het er wel enkele meer.
En Bassevelde, dat verdwijnt dan?
Bassevelde zelf niet, en de gebouwen waarschijnlijk ook niet, maar wij gaan daar alleszins weg. Dat was dus van meet af aan bedoeld als een tijdelijke opvang. Hoewel we de mensen, de organisatie daar, en bijzonder de congregatie Bernadine, erg dankbaar geweest zijn of zijn voor die tijdelijke mogelijkheid om daar gehuisvest te worden.
Hoeveel mensen zijn er trouwens in Landegem zelf?
In Landegem wonen er 56 bewoners en bewoonsters. Daarom zijn er ook meerdere huizen. En een goede 10 in dagcentrum.
Nu, het,
belangrijk, als we het even over cijfers hebben, niet omwille van de cijfers, maar om de mogelijkheid die het creëert, hier specifiek in het Meetjesland. De tewerkstelling enerzijds en anderzijds de open plaatsen die aan de nieuwbouw gekoppeld zijn. Dus binnen die 36 mensen die er kunnen wonen, zijn er dus nog 16 open plaatsen waarvan op dit moment dus de kandidaatstellingen gezocht worden en verwacht worden. Dus ouders, gezinnen, verwijzers die dus nog op zoek zijn dus naar een tehuisplaats, die kunnen zich best nu dringend melden naar de Vierklaver.
Ik wou ook nog even heel kort, ik zei daar tewerkstelling naar, wat dat allemaal betekent aan professioneel personeel keukenpersoneel of verzorgend personeel,
ja,
of
dat is,
therapeutisch personeel. Wat
ook zeer gedifferentieerd, zeer verschillend.
Hoeveel volk is daar dan uiteindelijk bij betrokken?
Ja, als we nu even kijken wie in de werking in Bassevelde betrokken is, dan gaat dat daar over een 23 personen, personeelsleden, in fulltime eenheden 21. Hè. Dus het drukt ook uit dat binnen de tewerkstelling er een variëteit is van voltijdswerken, deeltijdswerken. Over een variëteit inderdaad van functies. We hebben al gesproken over woonbegeleiders en activiteitenbegeleiders, maar er is daar ook een verpleegkundige, kinesist. Er zijn ook een aantal verantwoordelijken. Er zijn mensen voor de keuken, voor de schoonmaak, voor de was.
Komen er nog jobs
en
vrij?
Doordat er ook dus nieuwe plaatsen nog in te vullen zijn, dus de erkenning eigenlijk uitbreidt, komen er nog een 12,5 fulltime eenheden bij aan tewerkstelling via het project in Adegem. Ook dat is weer te differentiëren over verschillende functies, dus begeleiders. Ik hoop ook nog via verpleging en kinie een paar mensen te kunnen aanwerven, ook in keuken- en schoonmaakwerk. Dus ik denk dat ook op dat punt het belangrijk is dat wij iets vertegenwoordigen in de lokale gemeenschap.
Als directeur heb je eigenlijk een heel grote groep van mensen eigenlijk waar je moet mee werken. Hè? Zowel de residenten, de pupillen zelf, als dan toch wel die grote personeelsgroep zeer intensief te begeleiden. Ja. Doe je job graag? je zou moeilijk anders kunnen zeggen.
Maar. Uiteraard.
Je doet het al lang. Wat vind je zo de grootste voldoening in dat werk? Wat trekt je het meest aan?
Ik ben dus nu binnen de Vierklaver als directeur aan het werk. Daarvoor heb ik gewerkt als stafmedewerker precies in het dienstverleningscentrum Bernadette in Lovendegem. En in het begin daarvan ook als begeleidend Ortois Hoog. Dus het is een beetje variëteit al geworden in hoe je betrokken bent in dat werk. Maar terugkeren naar de huidige functie. Ik zou zeggen, de grote voldoening is dat je dag aan dag ervaart dat er precies zoveel mensen zijn die het belangrijk vinden dat er op dit vlak iets gebeurt en dat zij zich daar echt willen voor inzetten. Dat je het niet, en dat kan het ook helemaal niet zijn, een eenmanswerk is dat je met meerdere mensen aan eenzelfde project bezig bent. Dat is al een zeer grote voldoening. Uiteraard, als je een bestuur hebt die vooruit wil, die vooruitkijkt en die ook op wetenschappelijk, maar ook op een historisch vlak de zaken wil ontwikkelen naar meer kwaliteit toe, dan schept dat ook kansen en heeft dat ook voldoening. En dan uiteraard, wij bestaan niet voor onszelf, wij zijn er niet voor de tewerkstelling of omdat we onszelf belangrijk vinden in een organisatie, maar we zijn daar om aan een aantal gezinnen een opvang, een begeleiding te bieden en dan meer in het bijzonder nog een zoon of dochter die door die handicap continue begeleiding nodig hebben. En als je van hen hoort, verneemt, vaststelt dat zij dat als een oplossing beschouwen, als een tegemoetkoming en daar ook waardering over uitspreken, dan kan je nog wel een poos daarmee verder.
Hè. Je bent zelf van Kleid, de Vierklaver in Adegem, zal je letterlijk en figuurlijk nauw aan het gat leggen waarschijnlijk. Hè?
Zo is het.
Oké, we gaan het hierbij laten, want we zijn eigenlijk nu toch al serieus over tijd aan het gaan.